Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door lekkeropweg.nu. Wist je dat de helft van de Nederlanders met te zachte banden rijdt? Doe daarom voor vertrek de bandencheck.
Daar is dan de nieuwe Renault 5. De EV die de band gaat breken. En wat is eigenlijk de huidige rol van Skoda? Dit is De Uitlaat met Roy Kleiwert en Marco Gorter. Dag en welkom bij De Uitlaat, je favoriete autopodcast waar we ingaan op Autoweek achter de schermen en ons werk. Voordat ik begin, als je vaste luisteraar bent, vergeet je vooral niet te abonneren via je favoriete podcast app, want dan weet je zeker dat je nooit meer een aflevering mist. Je vindt ons op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en alle andere bekende grote podcast apps. Marco, welkom weer. We zijn een weekje later en dat was omdat ik ziek was, maar we gaan nu gewoon lekker door als gepland. En het grote autonieuws van afgelopen week is natuurlijk de nieuwe Renault 5. We wisten inmiddels al 3 jaar dat die ging komen. En Renault heeft ons werkelijk overstelpt en overladen met teasers, conceptcar, nog meer teasers, nog meer prototypes. En nu is hij eindelijk hier als productiemodel en wel vanaf de beloofde €25.000. Was je eerste indruk?
Ja, weinig grensverleggende techniek, misplaatste heritage marketing die niks met het verleden te maken heeft, basisversie die niet kan snel laden. Dus zal wel een monster het worden. Nee, zonder dolle.
Ja, enthousiast is altijd, ja hoor.
We hebben het hier wel eens eerder over gehad dat ik een beetje kattig word van dat leuren met je verleden. Mm-hmm. Door oude modelnamen te plakken op auto's die daar helemaal niks mee te maken hebben.
Ja.
Los daarvan, laat ik het zo zeggen. Technisch word ik er nog niet heel erg wild van.
Nee.
En ik moet een beetje afgaan op wat Jan Lemkes, die was erbij. Die was ook eerder dit jaar bij de Citroën EC3. Ook een nieuwe goedkope EV.
Ja.
En als ik dan naar die specs kijk, we weten nog net niet genoeg. Mm-hmm. Want die 25.000, dat is een vanafprijs. Mm-hmm. 24.990 geloof ik.
Ja, zeker.
Maar dat is de versie met 90 pk. Uh-huh. Nou, oké, prima. 40 kWh accu. Maar belangrijk, je kan hem niet snel laden.
Exact.
Ook niet optioneel.
Nee, dat is een beetje vals.
En dat, nou ja, dan maak je een auto. Misschien dat leuk is als je in Parijs woont of zo. Of een andere plek waar je echt de stad eigenlijk nooit verlaat.
Ja.
Maar hier, weet je, zo'n ding zal in de praktijk. Nou, 300 kilometer, echt, dan moet je al gaan hypermilen, denk ik.
Ja, en er moet 19 graden buiten zijn. Ja,
precies, en dan mag je niet de verwarming aandoen. Dus dan wordt een retourtje Zuid-Limburg. Dat wordt gewoon echt een opgave. En ja, dan moet je dus met 11 kilowatt wisselstroom moet je gaan laden.
Ja.
Ja, weet je, dan beperk je jezelf wel heel erg. Dus realistisch, de eerste versie die een beetje voldoet voor Nederland, denk ik. Dat wordt de versie met ook 40 kWh, maar dan 120 pk.
Mm-hmm.
Die gaat 300 km WLTP laden halen, net als de basisversie. Maar die kan tot 80 kW snel laden.
Ja.
Of 90 kW, volgens mij 80.
80 dacht ik ook, ja.
Ja, en daarmee wordt het dan een concurrent van de Citroën EC3.
Ja.
Daarvan weten we net weer wat andere specs, want die komt er met een absolute basisversie met echt maar 200 km WLTP.
Mm-hmm.
Maar er is een versie met 113 pk, die heeft ook 300 km WLTP, die kan met 100 kW snel laden en die is er vanaf 24.000.
We hebben heel veel cijfers tegelijk, dat mensen simpeler laden, dus die kan
ietsje sneller snel laden.
Die kan ietsje sneller snel laden en ook in basis kan die al snel laden, de goedkoopste versie van die Citroën.
Volgens mij, voor zover dat nu bekend is.
Ja.
Maar die is sowieso €1000 goedkoper dan de absolute basisversie van de 5. En je moet dus eigenlijk al één trapje omhoog.
Ja.
Nou moet ik even afgaan op Jan Lemkes, want die heeft ze allebei mm-hmm. echt gezien en ze aangeraakt. En die zegt, ja, weet je, hij zal best een paar €1000 goedkoper te zijn. Maar dat knalt er dan ook wel echt aan alle kanten vanaf.
Ja, precies.
Oké, vooruit. Maar als je dan doorspaart bij Renault, dan kom je bij een 5 met 52 kWh, 400 km WLTP bereik, 100 kW snel laden en 150 pk.
Ja.
En dan kom je weer in het vaarwater van iets van een Corsa E of een MG4 of een BYD Dolphin. Dus het klonk allemaal heel erg van, nou, nu komt er eindelijk een EV met 10.000 miljoen kilometer bereik voor €10.000.
Ja.
En dat zie ik er toch even niet helemaal
het in. Maar het kan dus ook gewoon niet uit. Dat is gewoon de conclusie. Nee. En niet zo raar als je kijkt hoe duur benzineauto's al zijn. Weet je, het is ook niet raar of zo. Auto's zijn al eenmaal dit soort bedragen. Ook een beetje Polo of Clio of noem het maar.
Maar we zitten allemaal een beetje te wachten op die beloofde goedkope EV met realistische specificaties.
Ja, maar dat kan dus gewoon niet.
Nou, nog niet, zou ik willen zeggen.
Nou, maar ik denk met alle inflatie en zo, ik denk niet dat het er goedkoper op gaat worden. Okay. Eigenlijk.
Ja, ik hou goede hoop.
Jij denkt echt dat je voor onder de 25 straks wat krijgt, zeg maar Dacia Spring electric niveau.
Nou, nee, prijs. Zeg maar qua specificaties. Laat ik het zo zeggen. Stel nou dat ze die 5 met de grote accu en 150 pk, stel nou dat ze die met een beetje normale uitrusting, dus een warmtepompje, stoelverwarming, gewoon de dingen die je nodig hebt om elektrisch rijden,
ja,
comfortabel te maken. Ik ga er ook even vanuit dat het 100 kW snellader daar wel gewoon standaard is.
Ja.
Als ze die nou onder de 30 houden, en het liefst eigenlijk onder de 29, kijk, dan heb je gewoon een autootje wat er leuk uitziet en alle specificaties heeft voor niet al te veel geld.
Ja. Ik denk niet het haalbaar is. Ik kon erbij, van volgend jaar komt voor mij €600 BPM op, hè? Bijvoorbeeld.
Ja, dat is waar.
En het scheelt ook weer, hè? Zeg maar, zoveel marge hebben ze niet.
Nee, dat is zeker weten waar. Ja. Maar goed, die belooft misschien toch dan de ID2 van volgend jaar.
Hey, en interessant, zou je liever, zeg maar, 300 kilometer zonder snelladen willen of 200 kilometer met snelladen? WLTP range bedoel ik dan de kilometers? Niet zie je alleen voor jou het algemeen. Wat denk je wat een meer nuttiger auto is?
Nee, ik denk dat iets meer actieradius dat belangrijker is. En dat denk ik vooral omdat de gemiddelde afstanden zijn nog steeds niet zo heel erg groot. Maar dat zijn ook vaak WLTP-waardes voor auto's met een accupakket van bijvoorbeeld 40 kilowattuur.
Mm-hmm.
Dus als je dan aan een wisselstroompaal staat, je laat toch 25% in een uur bij.
Ja.
Dus er valt wel mee te leven. Maar het idee voor mij altijd van een auto is dat je de vrijheid hebt om te gaan en staan waar je wil, wanneer je wil.
Ja, oké, maar dat betek je op jezelf. Maar voor de gemiddelde Nederlandse koper van zo'n type auto?
Ja, nee, dan denk ik dat iets meer WLTP-actieradius belangrijk. Ja, dat denk ik wel.
Oh nee, ik denk het niet.
Nee?
Nee, omdat ik denk dat zijn mensen die komen inderdaad eigenlijk de stad of het dorp nauwelijks uit. En dan is die 200 kilometer genoeg als je iedere avond toch aan de laadpaal kan. En als je dan een keer naar je kleinkinderen gaat, één keer per jaar, dan is het fijn dat je toch wel kan snel laden. Want dan hoef je maar 10 minuten te staan, kan je weer door met zo'n kleine accu ook.
Ja, maar vaak gaat zo'n kleine accu ook weer niet zo snel.
Nee, maar als je zegt 80 kilowatt is natuurlijk de piek, maar...
Ja, ja, precies.
Maar goed, daar hebben we het over. Daarna zwakt het af. Maar goed, maar dan denk ik dat het snel... Dan wil je niet aan een driefasepaal of gaan staan met tankstation. Want dan sta je, ik bedoel, kan je zeggen in een kwart vol, maar dan sta je echt meer dan een uur.
Ja, nee, dat is zeker weten waar. Maar als je die 100 kilometer extra hebt... Wat is de grootste afstand die je kan rijden in Nederland? Ik denk 400 en een beetje.
Nee, 400 hou je niet. Volgens mij.
Nou ja, als je echt van de top van Groningen helemaal naar Maastricht gaat.
Ik denk niet dat je 400 haalt.
Ja, dat denk ik wel. Maar goed, ergens rondom dat zal het lukken.
Het zou een leuke quizvraag zijn. Ja goed, als mensen kunnen opzoeken is niet leuk meer. Dat ga ik nu doen. Maar als je dan in een quiz dat ter plekke moet verzinnen en wie dan dichterbij zit.
Ik denk dat je wel iets over de 400
voor
zit.
Voor mij is het verst. Is niet van Groningen, maar ik heb het verleden is van iets van Delfzijl en dan naar Terneuzen, zeg maar. Dat is verder.
Oh, dat zou ik nog. Ja, dat je hem
misschien wel. Ja, dan pak je natuurlijk...
Maar ik denk zelfs als je van Eemshaven bijvoorbeeld helemaal naar Maastricht rijdt. Dat je al een heel eind richting de 400 gaat, hoor.
Zo, het is natuurlijk vrij directe route. Nou, zo wil ik het weten.
Dat is waar. Nou moet je het weten, hè?
Ja.
Praat ik nog even verder over dat hij wel vehicle to load en vehicle to grid kan...
Wat ik toch ook wel opvallend vind.
Laden.
Ja.
Ja, nou ja, dat belooft de heilige graal te zijn voor de energietransitie. Want het idee is natuurlijk altijd van, hè, als de auto nou kan assisteren bij piekmomenten...
Mm-hmm.
En het net vervolgens de auto's kan opladen op de dalmomenten, dan is het feit dat je zonne-energie alleen maar hebt als de zon schijnt en windenergie alleen maar als de wind waait, dat is dan voorbij. Maar ik denk dat voorbij gaat aan één hele belangrijke factor, namelijk de menselijke factor.
Mm-hmm.
En mensen zijn niet zo goed in die vorm van zelfoverstijgend denken, is mij opgevallen. Want, dat bedoel ik echt niet negatief. Ik denk dat we biologisch zo in elkaar zitten. Ja, dat is een mooi principe. Maar ik wil gewoon, als ik s'avonds om 5:30 thuis kom en dan de piepers ga, wil ik gewoon inpluggen en ook meteen mijn lading. Want als tante Shani dan om 9:30 s'avonds belt dat ze de heup heeft gebroken, dan kan ik er naartoe.
Ja, en ook van het nieuws van deze week dat ze ook zeggen van, even niet meer laden, dingen. Ja.
Dat echt, dat gaat, de technologie is het probleem niet, maar dat gaat niet gebeuren niet.
Nee.
Want iedereen wil eerst.
Ja.
Dat is ook het probleem.
Dat is wel heel Nederlands inderdaad, ja. Nee, het, wanneer het wel kan, als de mensen meer naar flexibele tarieven gaan, het wordt gewoon goedkoper. En dan niet een halve cent verschil, maar als het zeg maar is 30 cent voor 11 uur en 20 cent na 11 uur, dan gaat heel Nederland wel s'nachts laden, hoor.
Zou het?
Heb jij die rij wel eens gezien als de Tango 10 cent korting geeft tussen 7 en 8 s'avonds? Er staan 50 auto's in de rij.
Ja, maar dat is nog iets anders dan niet met je auto weg kunnen omdat je niet geladen bent.
Ja, maar dan moet
je
helemaal leeg zijn. En hoeveel elektrische auto's zijn helemaal leeg thuis? Omdat jij nog 30% hebt.
Ja, weet ik niet. Maar ook daarvoor geldt. Hij hoeft natuurlijk niet helemaal leeg te zijn. Als je schoonouders 80 kilometer bij je vandaan wonen. Dan hoeft hij met een E208 niet helemaal leeg te zijn.
Maar als dat soort prijsverschillen. Dan gaat de Nederlander die thuis. Kijk naar bijtelling. Kijk, daar zijn we zo gevoelig voor.
Dat wordt de vraag van deze week.
Ja, dat is leuk. Ja.
Zou je je laden uitstellen als het 10 cent per kilowattuur scheelt?
Ja, nou zeker weet. Ik
ben benieuwd.
Ik heb het dus even gezocht. Ik vind Katzand naar Delfzijl. of je niet weet, hè, Delfzijl is natuurlijk, zullen we zeggen, het meest noordoostelijke puntje van provincie Groningen. Catzand is de westrand van Zeeuws-Vlaanderen.
Dus zeg maar België.
Ja, 424 kilometer.
Nou, dat is ietsje minder dan ik had gedacht. Ik dacht dat je dan wel op 450 zat.
Ja, en we kunnen ook een Valkenswaard naar Delfzijl nog even. Ik denk dat dat dus minder is, omdat je alleen maar naar het zuiden gaat. Is niet eens 300. Of vind je dat? 298.
Zo, nou. Het voelt altijd langer.
Nee, ik doe Valkenswaard. Het moet zijn Valkenburg. Mijn excuses. Ik denk, het kan gewoon niet zo weinig.
Oh.
Valkenburg hier.
Klinkt al aannemelijker.
Eens even zien. 367 kilometer.
Nou, dat is ook ietsje minder. Ja. Ik dacht dat je dan toch ook wel richting de...
Even goed, gaan we over de 400 als je naar Zeeland gaat. Dus had je toch een beetje gelijk. Nou, dat zou nog zo'n leuke elektrische rit zijn om actieradius te testen. Egenaal is voor ons werk, dan moeten we eerst daar naartoe.
Ja, en dan is de accu leeg.
Ja, nou, we hebben een keer, dat weten trouwe kijkers natuurlijk, we hebben een keer een race gedaan met een Porsche en een diesel. En wat hadden we een keer nog meer?
Een Clio, volgens mij.
Ja.
Hadden we een Cliootje benzine?
Ook vanaf Groningen of Eemshaven, voor mij de grensovergang van de snelweg ten oosten van Groningen.
Ja, want toen was het idee, bespaar je tijd als je plankt door Duitsland.
Ja.
Dus toen ging ik met de Clio zeg maar direct, gewoon Nederlands, via de snelwegen naar Utrecht.
Ja.
En jij knalde toen, wat is dat, de A12?
A31 af, hè?
A31. Ja. Richting het zuiden en dan de A12, ja.
Het scheelde heel weinig.
Nou, ik weet nog wel dat, ik was er sowieso eerder. Maar ik weet ook nog dat toen we uit gingen rekenen wat dat zeg maar gekost had, dat ritje van jou.
Ja.
Toen liep het dieseltje niet zo zuinig meer.
Maar het was ook omdat min Nederland was inderdaad. Ik denk als je bijvoorbeeld naar Nijmegen zou gaan of zo, dan is het natuurlijk wel sneller.
Ja,
dan, of laat staan de dingen. Maar het was evengoed een grappig project. Ik ben wel eens hoe in hoeverre die vehicle-to-grid techniek, vooral als het beter wordt ingepast, gaat het zoveel bieden voor Nederland.
Ja, het kan zoveel problemen oplossen. Maar wat ik zeg, dat is zo afhankelijk van hoe mensen ermee omgaan. En daar plaats ik hele grote vraagtekens bij. Want we weten allemaal dat we minder vlees moeten eten, minder moeten vliegen.
Ja, maar als het geld kan opleveren. Dus als straks die salderingsregeling eraf gaat, dan gaat iedereen met zonnepanelen. Kan natuurlijk overdag je auto laden, s'avonds je eigen stroom. Dan gaat Nederland wel warm verlopen, hoor.
Ja, het zou kunnen.
Zie je hoeveel mensen alleen de stempeltjes bij de Albert Heijn verzamelen en zo.
Ja, maar dat is allemaal. Dat kost je niks. Dit kost je iets. Het kost je namelijk de vrijheid om die avond weer weg te gaan met je auto als dat nodig is. Of als je dat.
Ja, maar je helemaal leeg te doen. Als jij weer 10-20% eruit haalt, is dat meer dan genoeg om je zoveel stroom verbruik je huis niet versus wat in de auto gaat natuurlijk.
Nee, dat is zeker weten waar. Dat
kan
is
wel zeker een paar wasmachientjes laten draaien van een paar kilometer eens.
Ja, tegelijkertijd hebben we wel straks allemaal warmtepompje, hè? En die dingen die vreten wel een hoop energie.
Ja, ja, als dat je auto komt, het is dan nog beter dan dat je van net pakt als je flexibele tarief hebt. Hey, puur het uiterlijk van de 5, wat vind je daarvan?
Ja, ik heb er niks mee, maar ik ben ook een van de weinige mensen die de oude 5 en de Super Sank en zo.
Mm-hmm.
Ja, okay, leuk, Frans autootje.
Ja.
Ik ken er nog wel een paar uit die tijd.
Ik vind het jammer dat de Zoe verdwijnt. Want ik vond dat eigenlijk een hele sympathieke elektrische auto. Inmiddels is hij een beetje achterhaald. Maar ik vond het... Nou, in zijn eenvoud slaagde hij voor wat hij moest zijn. En dat had bijna geen concurrentie. Wij zetten hem al tegen de Leaf. Want dat was de enige andere echte auto die er was. Terwijl het is natuurlijk... Ja, ik bedoel, allebei elektrisch. Maar een heel ander type auto.
Het is toch alsof je een Polo tegen een Golf zet.
Ja. Nou, of een Polo tegen een Zafira. Of tegen een Touran of zo. Toch? Ja.
Ja, die Leaf is altijd moeilijk.
Ja.
Qua binnenruimte is het namelijk helemaal niet zo'n grote auto. Maar van buiten is hij echt best wel enorm.
Hij oogde erg MPV-achtig. Ja. Maar, en er was een tijd ver vooruit. Het was gewoon in 2019 nog beste verkochte EV ter wereld, hè?
Oh ja, ja. Ja, ja, wat zou ik daar eens van zeggen? Als je je productieprocessen allemaal op orde hebt. Kijk, toen was Elon Musk nog volop bezig met de Model 3 serieproductie op te zetten.
Ja.
Dus dat verbaast me niks. En we hebben het al vaker over gehad. Dat Nissan was zo ver en zo vroeg met elektrisch rijden. Eigenlijk Renault ook trouwens. Dat is een van de bewijzen dat die hele alliantie niet werkt.
Nee.
Stel nou dat die twee merken elkaar versterkt hadden in plaats van elkaar vliegen af te vangen.
Ja.
Dan hadden ze echt een dominant.
En management weg te smokkelen in vioolkoffers.
Gewoon dat soort ongein, weet je wel. Het is echt... Maar je merkt het ook. Ik was vorig jaar in Tokio en toen mocht ik de technische man van Nissan op EV-gebied interviewen. En als je dan de vragen zeg maar stelt van, goh, hoe denken de alliantiepartners over en krijgen jullie erbij ondersteuning? En dan merk je toch dat ze bij Nissan zoiets hebben. Ja, die Fransen, het is leuk en we zitten in de alliantie, dus aan de voorkant houden we de schijn op. Maar wij ontwikkelen wel even alle technologie zelf, want voor je het weet gaan die Fransen er vandoor.
Ze zouden eens een keer een avondje moeten gaan drinken met management van KLM en dan eens vragen hoe die samenwerking met Air France verloopt. Ik denk dat ze wel elkaar wel kunnen vinden in een soort overeenkomst.
Daar had ik eigenlijk nog nooit over nagedacht. Zou het dan echt aan de Fransen liggen?
Toch iedere keer meer van hetzelfde, hè? Inderdaad. Ja. Hier verdient hij over de balk gesmeten, zeg maar. Ja,
ja, goh. Zo had ik eigenlijk nog nooit naar gekeken. Goh,
laatst,
dat is wel interessant.
Ik laatst iemand die ook weer begon over de gezonde Franse werkhouding. Ik weet even niet waar dat ook weer was, maar dat moest ik wel omlachen, inderdaad, ja. De Franse arbeidsethos, ja.
Ja, maar goed, de vijf. Ja, het gaat als een dolle verkopen, vermoed ik. Ja, nou, en dat vermoed ik omdat Jan Lemke zegt dat hij er leuk uitziet. En ik heb echt totaal geen verstand van
nee, Jan wel, hè? Ja.
En Jan heeft daar wel wat, in ieder geval meer gevoel voor dan ik.
Ja, behalve dat we een klein kanttekening doen. Hij is soms zo'n autofan dat hij dan de te bijzondere auto's te leuk vindt. Terwijl Jan met de pet dan denkt, ja, voor mij wat te extreem.
Jan weet over het algemeen wel goed te scheiden of hij hem leuk vindt of dat de mensen hem leuk gaan vinden. En hij zegt het laatste in dit geval. Ja, Jan heeft ook een grote voorliefde voor kneusjes.
Ja, voor auto's dan hebben we het over, hè?
Ja, op andere vlakken zou ik het niet durven zeggen. Misschien ook wel, maar dat mag je zelf.
Hij luistert altijd mee, volgens mij. Hey Jan. Ja.
Maar nee, ik, wat ik al in het begin al zei. Het is, als je er objectief naar kijkt, denk ik helemaal niet zo'n revelatie.
Nee.
Maar het ziet er leuk uit en dan gaan mensen mee dwepen. En dat wordt vast weer een berengroot succes.
Ja.
Dus.
Nou, en in dat segment, evengoed, is er nog niet veel. Voor rond de 30k en lager.
Daar zitten we in een EC3 dus.
Ja.
En dat is eigenlijk een auto die ik in veel opzichten vernieuwender vind.
Ja.
Ook omdat ze daar een policy hebben van niks Chinees. Dat gaat in het begin geloof ik niet helemaal op. Want ze gaan in het begin de batterij uit China halen. En later wordt dat ook helemaal Europees. En dat, weet je, daar zit meer een gedachte achter.
Mm-hmm.
Wij hebben ook een EV die qua specs heel erg lijkt. En het enige onderscheid is eigenlijk het uiterlijk.
Ja.
Net als de Dacia Spring bijvoorbeeld. Ja. Dat vind ik een vernieuwende gedachte.
Nee, klopt. Omdat ze in een segment duiken waar niks was. Nee, ik zie wat je bedoelt. Ik ben heel benieuwd. Ik vind allebei de auto's interessant. En het zal voor... ik weet niet vanaf wanneer we ze echt bij de dealer verwachten. Weet ik even niet uit mijn hoofd. Maar
ja,
de
5 geloof ik deze zomer.
Okay.
En de EC3, dat is lastig. Ik had eigenlijk al wel verwacht dat we zo langzamerhand konden gaan rijden. Maar
ja.
Het zou ook niet de eerste auto zijn die voor 99% klaar is. En dan blijkt die ene bug in de laatste procent toch wat vrij terminaal te zijn.
Ja. Dus echt massale uitleveringen. Moeten misschien wel naar 25 gaan kijken. Dat we echt gaan weten wat
ik denk
gaan
in ieder
doen.
Geval na de zomer. Ja. Ja.
En dan, maar ik ben wel benieuwd. Dan reed ik vlak voordat wij de vorige podcastopname in de gefacelifted Skoda Kamiq. En er stond een beetje op de lijst als reserve item als ze te weinig tijd hadden. Dan hebben we zelden te weinig tijd of te weinig onderwerpen. Maar jij gaf toch wel aan. Nou, ik wilde er eigenlijk nog wat over zeggen. En ze kwamen niet naartoe. Dus ik denk, nou, dan gaan we dat gewoon alsnog doen. Wat wilde jij kwijt over...
Nou ja, we hadden het al een beetje over waarom die zo matig verkoopt in het segment wat zo top is. Nou, ik denk dus dat hij is gewoon niet hoog genoeg. En mensen willen hoog. Maar het bracht me aan het denken over Skoda als algemeen merk binnen het Volkswagen portfolio. En ik heb Skoda gewoon altijd een heel sympathiek merk gevonden. Want ze hebben een hele duidelijke missie wat mij betreft. Het is gewoon zoveel mogelijk Volkswagen techniek in zo groot mogelijke auto duwen voor zo min mogelijk geld.
Ja.
En dat is een veel helderder missie dan bijvoorbeeld Seat, wat als doelstelling had van het Alfa Romeo van Spanje worden.
Mm-hmm.
Nou, zelfs bij Volkswagen vonden ze dat kennelijk zo vaag dat ze Cupra bedacht hebben.
Ja, dat moet weer, ja.
En in verhouding tot de strategie van Cupra is zelf Seat kristalhelder. Want dat marketinggedrocht, dat begrijpt echt helemaal niemand.
Nee.
Maar goed, we dwalen af.
Het verkoopt nog best aardig, hè? Dat is echt... voor mentors ik nog zie rijden, is daar toch van te kijken.
Ja, nou, dat verbaast me ook niks, want het is een prima auto, maar het had ook gewoon een Seat kunnen zijn.
Ja.
Anyway, terug naar Skoda. Ik hoop heel erg voor dat merk dat ze van de Duitse overlords een auto als de Citroën EC3 op de markt mogen brengen. Want Volkswagen is natuurlijk die ID2ALL concept.
Ja.
Nou, dat gaat dan de ID2 worden. Als je daar nou echt een budgetversie van maakt, want echt budget, dat is nu Dacia. Dat was de rol die Skoda voorheen had, maar daar is Dacia ondergekomen en Skoda is ietsje meer upmarket geduwd.
Mm-hmm.
Maar stel nou dat zij een compacte auto met een redelijk bereik voor tussen de 20 en de 25 mil kunnen maken.
Ja.
Hè, dus dat je 400 kilometer WLTP voor onder de 25 hebt. Niet 19, maar gewoon, weet ik veel, 23. Dat zou voor dat merk echt mooi zijn. En dan een beetje zoals de Kamiq. Want je hebt toch wat ruimte nodig voor dat accupakket. Kijk ook naar de ID3 bijvoorbeeld. Dus dat het meer een opgehoogde hatchback is dan een SUV. Ik zie daar echt gewoon een kans voor een merk als Skoda.
Ja.
Maar ja,
dat plan wordt nu dat natuurlijk met een iets duurdere versie. Hè, voor mij wordt de vanafprijs van de Skoda-versie wordt duurder. Omdat dat wordt inderdaad een soort crossovertje.
Ja, daar kan ik dan dus niet bij. Dan heb je hebt een merk met zo'n duidelijke missie en visie. En hou je daar dan aan vast?
Ja, maar dat is toch, ja, Dacia Spring is ook hoog op de poten. Hè? Dat ze toch weten van dat is wat mensen dan nog willen.
Ja, en het heeft ook bepaalde voordelen. Omdat je gewoon wat makkelijker met je bodemvrijheid zit.
Ja.
Maar ja, doe het dan andersom. Weet je, maak die Volkswagen dan wat hoger, want dat zit al wat meer upmarket.
Ja.
Ze zitten natuurlijk sowieso daar in een wonderlijke spagaat. Ik mag er verder niks over zeggen, maar ik was bij de Volkswagen Passat-introductie.
Mm-hmm.
Dat is trouwens ook wel heel treurig. Ooit was Passat. Nou, in zoverre dat de Passat was ooit natuurlijk, was echt een beetje een nieuw Passat. Dat was gewoon echt nieuws. De vorige Passat-introductie, die heb ik ook gedaan. En dat was echt nou op een strand, een heel evenement en groot. En dit was zeg maar toen Diesel nog salonveeg was.
Ja.
En nu was het bijprogramma van de Tiguan. Het was echt, ik kwam om de Tiguan te rijden en oh ja, we hebben ook nieuw Passat.
Ja.
Zo, echt zo voelde het.
En oh ja, het is een omgekatte Skoda Superb, dus geen sedan meer.
En zo kwam ik erop.
Ja.
Want ze gingen daar heel even kort in op van, hè, hoe moet je die, dat verband nou zien tussen de Passat en de Superb. En toen zeiden ze, alles waar een stekker aan zit, dat is van Volkswagen. En alles wat van staal is, dat is van Skoda.
En als stekker is het ook gewoon het raambedieningsknopje, want dat is elektrisch.
Nou, dat was een beetje, hij schaatste een beetje kort door de bocht. Maar dat ik wel denk, ja, maar dat kunnen ze bij Skoda ook gewoon heel goed. Gewoon heel veel staal.
Ja.
Heel veel mechanisch, simpel, degelijk, bestaande techniek.
Ja.
Nou, dat gaat uiteraard bij een elektrische auto iets minder makkelijk. Daar zitten nou eenmaal wat meer elektrische componenten in. Maar ja, net wat ik zeg, het heeft zo'n duidelijke strategie en zo'n duidelijke positie binnen dat immense gamma. Want als je kijkt naar Porsche, Lamborghini, Audi, dat zit veel dichter bij elkaar allemaal dan Skoda, Audi, Volkswagen.
Ja.
En dan, ik zou het zonde vinden als je daar niet wat mee doet. Ook omdat ik het gewoon een...
Op EV-instapgebied bedoel je, ja, dan om weer terug te komen, ja, als concurrent voor, ja. Nou, ik ben heel benieuwd naar die drieling sowieso met die ID2 en de Cupra Born en zo. En dan Skoda's.
Ja, ik vond die E-up drieling vond ik helemaal geen slechte EV'tjes.
Nee.
Ik bedoel, wat beperkt qua actieradius, maar goed.
Ja.
Je wil misschien ook niet 300 kilometer in een up rijden.
Nee, dat was in die tijd een beetje een probleem. En een beetje duur, maar goed, dat is altijd een nadeel voor kleine EV's sowieso. Vergelijk met de net wat grotere.
Nou, ik denk dat als die... Ze komen dus van die EC3... Komen ze met een versie die gaat €19.990 kosten.
Ja.
Als daarna nog die SEPP-subsidie straks vanaf gaat, dan kon het wel eens de goedkoopste auto van Nederland worden.
Dat is grappig.
Zeg maar op kenteken.
Ja.
Dus. Goed.
Dat is wel geinig. Als het lukt. Ja, ben benieuwd. Ja, bij Skoda vind ik zelf altijd ook een groot verschil tussen de kleintjes en de grote. Omdat de Kamiq, het gaat nu nog wel. Terwijl ik vind Kodiaq en Enyaq vind ik echt hele goede auto's. Zeker als je kijkt naar... Het zijn bijna, als je die ruimte nodig hebt, onverslaanbaar. Octavia, nou, vorige keer had ik hem ook als tegenvaller genoemd. De vorige generatie.
Vorige generatie.
Omdat het gewoon eigenlijk top. Alleen onderstel zo week dat het bijna leek. Ze hebben het expres gedaan dat hij anders te goed werd naast een Golf of weet ik wat. Nou, dat hebben ze ook wel een beetje verholpen deze generatie. Ja, dan zijn het, als je uit zo'n ding komt qua ruimte als leaseauto, die moeten we niet meer uitzoeken. Ja, alles wat je verder kijkt, dat valt dan tegen als je gezin hebt.
Ja,
dus
zeker.
Dus, redelijk.
En ze zijn bij Volkswagen natuurlijk door een wat moeilijke fase gegaan met het MQB-platform. In zoverre dat... Alles was een Golf. Mm-hmm. En zo voelde het ook aan.
Ja.
Van wat je zit.
Ja.
Maar dan met een steeds groter rugzakje daarachter.
Ja, ja.
En de nieuwe Tiguan, die heeft... adaptieve dempers had de vorige ook al. Maar deze heeft hem met twee kleppen. Dus je kunt de ingaande en de uitgaande slag van de schokdemper...
Mm-hmm.
Die kun je apart regelen.
Oh, ja.
En dat maakt voor een Tiguan bijvoorbeeld... Maar misschien kun je dat ook wel betrekken op andere grote MQB-modellen.
Mm-hmm.
Hint, hint, wink, wink.
Ja.
Een heel groot verschil.
Ja.
Want je hebt nou niet meer het idee van... Goh, ik rij in een Golf... Met een trailer erachter, die ik niet af kan halen.
Ja.
En dat helpt bij die Tiguan echt enorm.
Oké, ben benieuwd. Ik had het vooral bij de Skoda Superb altijd heel erg. Want ik vind de Superb eigenlijk, maar ik zeg net, de Kodiaq en de Enyaq vind ik fijn. De Superb heb ik nooit een fijne auto gevonden. Dat was te veel auto achter je aan, wat jij zegt.
Dat heeft, ja, en dat heeft...
Terwijl Passat had dat niet. Heeft die gezien. Minder dan de Superb in elk geval, vond ik altijd.
Ja, oké. Maar toen zat er, bij die generatie zat ook nog wel een verschilletje tussen de Superb en de Passat qua lengte volgens mij.
Ja. En ook misschien qua achteras ophangen ook nog een beetje iets. Ja, dat,
die hadden volgens mij wel allebei netjes multilink.
Alle multilink, ja.
Dus dat scheelt wel. Maar het is meer gewoon omdat alles van waar jij zit naar voren...
Mm-hmm.
En dat is bij een auto met voorwielaandrijving en verbrandingsmotor nou eenmaal het belangrijkste deel. Dat voelt in de Golf niet wezenlijk anders dan in bijvoorbeeld een Tiguan of een Passat. Want het MQB-platform is op dat punt precies gelijk.
Ja,
waar het om gaat is zeg maar hoeveel staal je daar nog achteraan last.
Ja.
En hoe meer dat wordt...
Gewoon natuurlijk het aanvoelt, ja.
Nou ja, ik heb van de vorige Passat heb ik wel eens een keertje gezegd van... het voelt een beetje alsof de voor- en de achteras niet in dezelfde tijdzone zitten.
Ja, ja.
En ze voelden het echt. Dan deed hij voor als iets en dan net te laat deed hij achteras ook iets. En dat je dacht, de Arteon heeft dat ook.
Ja.
Dat is ook zo'n rare ervaring.
Ja, heb ik nooit. Daarvoor ook die Volkswagen CC en daarvoor Passat CC. Ik vond het ook het uitstraling van buiten, denk je, nou heel wat. En dan stapte je in het dashboard, was al mee, dan ging je rijden.
Ja, en dan was het gewoon een Golf.
Er bleef niks van over.
Dat was
niks
raar.
Van over. En dat is toch belangrijk. Ja, en is toch meer dan in uiterlijk als je een auto wilt doen.
Ja, zeker, zeker.
En zelfs Audi lukt dat dan met een voorwiel aangedreven A6, lukt het nog.
Ja, maar dat staat weer echt op een heel ander platform.
Klopt, maar dat maakt het dus niet alleen die voorwielaandrijving, maar ook mijn motor in de lengte. Ik had ooit een vergelijkende test met de Passat Alltrack, als je hem nog kent.
Boah,
ja.
Dat is mooi.
En een Audi F4 Allroad, met ook precies dezelfde 2.0 TDI, toen hadden we diesels met echt 1 pk verschil of zo. En om het zo naast elkaar te rijden, wat een verschil.
Ja, maar dat maakt een enorm verschil.
Wat een verschil.
Audi gebruikt ook Multilink op de vooras.
Ja, en die motor lag ook in de lengte.
Ja, en daarom gebruiken ze Multilink op de vooras, want dat ding ligt te ver naar voren. Dus moet je die voorwielophanging veel beter kunnen controleren.
Ja.
Maar het effect daarvan is echt, dat is enorm. Je merkt het bij Volvo's, merk je het heel goed. De S60 bijvoorbeeld, die gebruikt voornamelijk, volgens mij, dubbele draagarmen. En dat maakt zo'n enorm verschil ten opzichte van een McPherson-ophanging.
Ja.
Het neemt een stuk meer ruimte in beslag, het is duurder, et cetera, et cetera. Maar echt, dat merk je meteen.
Ja.
Daar hoef je niet heel veel verstand voor van auto's te hebben.
En daarvoor, het resultaat is altijd daar, hè? Met rijden volgens jaar. Inderdaad, dat betaalt zich uit. Maar met, ik ben in die zin wel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb de uitgaande Superb, vrees ik, eigenlijk niet gereden. Dus mijn klacht ging eigenlijk overal over die generatie daarvoor. Zo gaat het soms, hè? Soms missen wij zijn auto's. Maar ik ben ergens wel benieuwd naar die nieuwe, ook naast een Passat. Is nou helemaal eender wat jij zegt? Hebben ze nog iets van onderscheid? Ja, de lengte is nu gelijk, hè? Denk ik. Neem ik aan.
Volgens mij is het echt precies dezelfde auto. Hij zal misschien een paar centimeter
overhang misschien, maar de wielbasis
de bumpers inderdaad anders vormgegeven zijn. Maar onderhuids is het heel identiek.
Ja.
Heel identiek.
Echt ouderwetse auto benzine en zo. Raar, hè?
Ik mag natuurlijk, het is altijd heel lastig, want ik mag van de Passat niks zeggen wat met het rijden te maken heeft. Maar er zit wel ook een paraplu in het voorste portier.
Ja, hij lacht.
Je denkt van, oh ja. Wel met een Volkswagen logo.
Ja, ik heb van de Superb heb ik een pre-drive gedaan met een prototype, alweer bijna een jaar geleden. En daar was het inderdaad, de dikke diesels zijn het fijnst.
Ja,
zeker. En die krijgen we niet.
Nee.
God voor de Kodiak nog meer overigens. Maar,
de Tiguan stond er op de persintroductie ook met een 2.0 TDI. Maar dan mocht ik van Volkswagen niet meer rijden.
Ja.
En op een gegeven moment dacht ik, ik wil eigenlijk gewoon een rondje rijden. Ik gebruik het niet voor mijn verhaal, ik wil het gewoon weten. Nee, dat was niet de bedoeling. Die waren voor andere journalisten.
Ja.
Dacht, dat is jammer. Want dat is volgens mij dé motor voor die auto.
Ja, nee, ik kan zeggen ja, want ik heb hem dus in de Superb gereden. En dan mis je het wel hoor. Als je weer ouderwets een diesel zonder stekker met 170 pk en zo.
Heerlijk.
Fijn hoor. Dat is waar eenmaal.
Goed.
Gaan we door naar de lezerspost. Waar we al een aantal leuke mails binnen met vragen en zo. Dus dacht, nemen we deze aflevering mee.
Ja, leuk.
Een mail van Martijn Vaandrager. Die zegt, beste Roy, ik luister altijd met veel plezier naar jullie podcast. Echter, de hele discussie of Volvo een Zweeds of Chinees merk is, snap ik niet. Toen Volvo nog in handen was van Ford, was er geen discussie of Volvo toen wel of niet Amerikaans was. Niemand noemt Bentley, Rolls-Royce, Seat en Skoda Duits. Nog eens Jeep Italiaans, Lamborghini Duits, et cetera. Waarom zou je een Volvo wel een Chinees merk noemen, maar Seat geen Duits merk? Kunnen jullie mij dat uitleggen? Ik snap dat voor MG anders ligt, zegt hij, want die auto's worden in China ontwikkeld en gebouwd. Maar Volvo nog altijd in Zweden. En daar staat hoofdkantoor. Met vriendelijke groet, Martijn Vaandrager dus. Nou Marco, ja, het is een beetje een semantische discussie eigenlijk.
Nou, niet helemaal, vind ik. Ik vind dat Martijn heeft wel een punt. Het is meer een principiële kwestie wat mij betreft. Al wil ik wel bijzeggen dat we met enige regelmaat de roots van merken als Seat, Bentley, Jeep ook wel benoemen.
Tegen Seat, de Spanjaarden zeggen we dan ook, hè? Ja,
ja, maar we maken er geen geheim van dat het Duits is en dat er veel Volkswagen-technologie in zit. En volgens mij hebben ze bij de eindredactie ook een speciale zweep om mensen te straffen die spaghetti western als grap verwerken bij een nieuwe Jeep. dus ja, weet je, ook dat benoemen we wel. Maar we leggen er inderdaad wel minder de nadruk op bij merken waarbij de geldstroom niet in China eindigt. En wat mij betreft heeft dat te maken met het volgende. Alle voorbeelden die hij uithaalt, Duitsland, Engeland, Amerika, Japan, dat hangt in meer of mindere mate een kapitalistisch vrije marktsysteem aan met een democratisch gekozen regering. En ik besef dat ik heel kort door de bocht schaats, want een land als Japan is wezenlijk anders dan Korea, is anders dan Amerika, is anders dan Duitsland. Maar in grote lijnen komt de ideologie wel overeen. Er wordt nagedacht over de rechten en inkomsten van medewerkers. De kans dat de overheid ineens besluit dat de baas van de Hyundai niet meer mee mag doen en ineens verdwenen is en dat het net is alsof hij nooit is bestaan. Die kans is niet zo groot. En op dat vlak is China gewoon echt een ander type land.
Ja.
Kijk naar wat er met de baas van Alibaba gebeurd is. Die is gewoon ineens een tijdje weg.
Ja.
Kijk naar het verhaal over de testbaan van Volkswagen en SAIC in Xiangyang.
Mm-hmm.
Waar Volkswagen zich nu waarschijnlijk uit moet gaan terugtrekken onder druk van investeerders, omdat er gewoon Oeigoerse slavenarbeid is gebruikt bij het tot stand komen van die baan.
Ja.
Kijk ook naar het EU-onderzoek naar vermeende staatssteun bij Chinese goedkope EV's. En ik denk dat je heel voorzichtig moet zijn met hoe makkelijk je geld naar zo'n land en zo'n regime laat toestromen. Want dat kan gewoon echt hele grote geopolitieke gevolgen hebben, ook voor de Europese economie.
Ja.
Ze kijken daar echt heel anders naar dingen die wij als heel normaal beschouwen. En kijk, als je als consument besluit dat je allemaal echt geen reet interesseert en dat je liever nu geld in je zak houdt door een auto van een Chinees bedrijf of een Europese dochter van een Chinees bedrijf te kopen, dat is je goed recht. Maar ik vind dat het in het geval van China belangrijker is om die kennis te verschaffen en dat bewustzijn op te poken dan, laten we zeggen, Seat of Bentley. En dat is de reden dat het in ieder geval, op, hè, als het om mijzelf gaat, vaker aan bod komt.
Ja.
Dus.
Nou, makes sense. Het is, de politiek erachter laat ik meer aan de mensen zelf, zullen maar zeggen. Maar ik heb dat extra benadrukt, omdat mensen zeggen van, ja, komen dan Chinese auto's aan? Dat ik zeg van, ja, maar let wel, Volvo is al 100% Chinees sinds, pak een beetje 2010 of 2012, wanneer was het? Om die kennis puur te zeggen. Ik heb laatst van een journalist van NOS ook een beetje moeten uitleggen hoe dat zat. En ik kreeg een lijstje van, klopt het zo? Dat Polestar inderdaad een soort half Zweeds, half Chinees. En MG half Brits, half Chinees en zo. Maar ja, er stond bij Seat gewoon nog een Spaans vlag. En dacht ik, ja, dan moet je eigenlijk zeggen ook half Spaans, half Duits. Maar daar is inderdaad wat jij zegt, het belang van het verschil is minder belangrijk. En omdat mensen zo zich druk maken, of in elk geval de interesse hebben van, is een merk wel of niet Chinees, dat is meer de reden dat we benadrukken. Terwijl we hebben er nooit een geheim van gemaakt dat Volvo wel nog in Zweden wordt ontwikkeld en de Zweedse engineers op zitten.
En nogmaals, de politiek erachter, dat moet iedereen lekker voor zich weten. Maar ik vind wel dat het belangrijk is om die kennis te verschaffen. Dat is, hè, ik neem de autojournalistiek als journalistiek vorm, zeg maar, niet zo serieus als oorlogsjournalistiek of economische journalistiek bijvoorbeeld.
Nee.
Maar in de basis zijn we wel journalisten en moeten we wel de dingen duiden voor een deel.
Ja.
En wat je er verder mee doet, moet je helemaal zelf weten. Good for you. Maar het is wel belangrijk dat je alle feiten kent, voor zover we die kunnen achterhalen.
Ja.
Dus.
Dus vandaar hoop ik, Martijn, heb je vraag een beetje beantwoord. Gaan we door met een vraag, een mail van Simon de Wilde. Beste heren, ik had een vraag over de AMG-versies van de Mercedes C-klasse.
Goh.
Jullie hebben in de podcast intussen al een aantal keer jullie mening gegeven over de nieuwe C63 SE Performance. En deze mening klonk niet al te positief. Ik vroeg me daarom af, waarom zou je niet gewoon hij formuleert anders, maar de consensus is de C43 verkiezen boven de C63.
Ja.
Het scheelt je €30.000. Hij heeft net een viercilinder, is minder zwaar. Waarom zou je überhaupt een 63 komen? Heb ik de 43 niet gereden? Marco, jij?
Nee, ik heb de 43 niet als C, mm-hmm. wel als A.
Ja.
Ander platform uiteraard. Ja, ik denk een zeer terechte vraag. En ik denk ook een oprechte reden tot zorg bij AMG. Want die 63 is mede doordat hij 200 pk extra elektrovermogen heeft. Is inderdaad gewoon echt wel een klap sneller. Ik geloof dat die 0-100 in 3,4 doet en de 43 in 4,7. Dus dat is echt wel een flinke hap eraf. Maar ja, tegelijkertijd, weet je, hoe vaak ga je nou echt sneller van 0-100 in 5 seconden?
Ja.
Weet je, alles daaronder is te snel voor de openbare weg.
En qua rijden, maar zeg gewoon rijgevoel. En,
Ja, dat durf ik niet te zeggen, want ik heb de 43 niet gereden.
Nee.
Maar in de regel wordt een auto niet heel veel slechter van 300 kilo minder.
Nee, maar dus, denk ik niet dat ze voor de echte de zaak is, want dan krijg je ook dit AMG Sportslijn, net als de BMW M-Performance en zo.
Nou, dus dat is best andere remmen en andere dempers. En misschien dat vierwielbesturing ook wel anders is of standaard of niet leverbaar op de 43. Er zullen ongetwijfeld wat technische toepassingen zijn. Maar ook daarvoor geldt, ga je dat echt voelen op de openbare weg?
Nou, ik acht het niet uitgesloten. Omdat je natuurlijk wel bijvoorbeeld verschil tussen de A35 en de A45 AMG. Dat zeg maar hetzelfde verschil als een Ford Focus ST en een Focus RS. Kun je ook zeggen, allebei vier cilinder in de laatste versie. Maar het rijdt toch wel even anders.
Ja, nee, ja, oké.
Alleen het verschil is nu met die AMG dat er ook meer nadelen aan zitten. 200-300 kilo.
Ja.
Dus als het... zelf voor ze hadden gewoon allebei een vier cilinder. En even en alleen maar een accu van die niveau van die... voordoor, zeg maar, hè? Van je kan er even elektrisch mee parkeren, verder niks. Dan had ik wel gezegd, die 63, durf ik ongereden te zeggen, dat ik de 43 niet gereden heb, dan zal die 63 echt wel veel beter zijn, omdat AMG er gewoon veel meer werk van maakt. Maar omdat hier het nadeel van 300 kilo, dan moeten ze wel heel veel werk van hebben gemaakt om dat goed te maken. Ja, want na het verschil tussen een AMG 35 en 45 is wel fors, hoor.
Ja, oké, maar daar is de vierwiel aandrijving zo wezenlijk anders afgesteld.
Exact.
Daar zit een heel ander sperdifferentieel achterop.
Ja.
Wat veel meer dat achterwiel aangedreven karakter benadrukt. En de C-klasse is in de basis achterwiel aangedreven. En volgens mij heeft de 43 ook voor met de vierwielaandrijving standaard.
Ja.
Dat weet ik niet. 100%
de 35, A35?
Nee, de C43.
Oh, C43. Oké, weet ik ook niet. Nee.
Maar als hij dat niet heeft, weet ik niet zeker of dat een nadeel is.
Nee.
Gezegd.
Ja.
Nee. In antwoord op je vraag, ik denk dat het hier vooral gaat om de technologische overdaad. Kijk,
ja.
AMG moet, ze kunnen nou eenmaal niet een 6,2 liter V8 blijven bouwen zonder turbo's. Die tijd is gewoon voorbij.
Ja.
De powers that be hebben besloten dat het niet meer mag. Of in ieder geval dat het dermate zwaar bestraft wordt dat het niet meer rendeert.
Nee.
Dus dan zul je toch wat anders moeten. En dat AMG dat probeert, dat is alleen maar heel goed. Alleen de manier waarop ze dat in de C63 hebben gedaan is denk ik niet de juiste manier.
Nee.
Ik heb ook van horen zeggen dat er ook echt maar een handjevol op kenteken zijn gegaan vorig jaar.
Nee.
Terwijl gewoon
in Europa bedoel je dan?
Nee, in Nederland.
In Nederland,
dat,
ja.
Echt minder dan 5.
Ja, ja. Terwijl de vorige liep zo hard nog.
Ja.
Voor dat segment.
En nou is het, weet je, tijden zijn veranderen. Want de vorige Golf GTI verkocht ook bij Bosjes. En dat, ook dat is voorbij.
Ja.
Maar voor minder dan een handjevol, dat is wel heel treurig.
Nee, maar de mensen die een C63 kopen, die hebben zoveel budget, dan die betalen dan toch dat. Wel.
En volgens mij heeft BMW met de M3 wel aardig wat...
ik zie hem veel.
Ja.
Ja.
Nou, en valt hij ook op.
Valt hij ook op.
Dat helpt.
Ja. Nee, die AMG valt minder op. Maar ik... Ik deel je mening. Het zou wel interessant zijn om een keer naast elkaar te zetten of zo. Maar echt eens een keer van wat scheelt dat 300 kilo lichter. Kijk, misschien is die moeilijk te krijgen, hè, die C43. Ik denk niet dat die heel erg in de pool...
Ik denk dat we dat niet voor elkaar gaan krijgen, eerlijk gezegd. Want ik denk dat ze...
Doen twee losse tests na elkaar. Ja.
Zo hebben we het wel eens gedaan.
Ja. Ja, met de Astra heb ik dat een keer... Ja.
Die gingen we toen in de vergelijkende test meenemen.
Ja.
En toen had je
de Astra plug-in was dat.
Ja, toen had je de concurrent al geregeld. Ja. Alles was rond. En echt twee dagen voordat de test begon, belde de importeur... luister, we hebben bericht gekregen uit Duitsland. We mogen geen vergelijkende test met die auto maken.
Ja.
Dus dan heb jij een dubbeltest gemaakt van de twee concurrenten.
Van de Golf en een 308 plug-in. Ja.
En een enkeltest van de Astra. Die hebben we toen achter elkaar in het blad geplaatst.
Ja. En als je scorekaart... Stel, je legt de pagina's naast elkaar. Dan zou je zomaar kunnen zien dat bij een fictieve trio-test zou het sowieso aflopen. Had hij gewonnen wel trouwens. Sukkels. Ja. Want de Nederlands PRC ook kort, zo met Duitsland. En ja, daar heeft hij het ook wel mee te doen. Maar dat is ook...
Nee, en normaal gesproken, weet je, als een importeur vraagt van hoger hand, kun je dat niet doen? Prima, alleen alles was geregeld.
Ja.
Je kan ook moeilijk Peugeot en Volkswagen bellen. En
het... Autoweek gereden, je hebt weer terug, doe er niks
mee. Doei. Ja, doei. Dat kan ook.
Dat is een leuke oplossing. Even kijken, dan een mail van een andere, Martijn. Allereerst dank voor de podcast. Ik luister elke week met veel plezier. Elke week zelfs. En we zijn maar om de twee weken, kan je nagaan.
Nou, je kan ze herluisteren.
Ja, nou, dan het verklaart hoge getallen. Ik vind het vooral leuk om jullie eigen mening wat duidelijker te horen in het magazine. Nou, dat klopt ook wel. Hier voelen we ons wat vrijer om wat meer persoonlijke mening te zitten. En in het magazine is nog wat meer onze professionele zakelijke mening. Hè?
En hier kun je ook vijf minuutjes uitlopen.
Ja.
Dat gaat op papier niet.
Nee. Je kan wel de eindredactie boos. Moet dan weer aan de schapslag. Vandaar eigenlijk mijn vraag, zegt hij. Ik was de vergelijkende test van de Tesla Model S en de Lucid Air aan het lezen. De stengels, stuurstengels bedoelt hij dan, bij de Tesla zijn weggehaald of bezuinigd. Dit zou voor mij reden zijn om de auto te laten staan. Hoe gaan jullie hiermee om? Ik kan me voorstellen dat het tegenwoordig vaker gebeurt. Gezien de touchscreens, trend en ADAS-systemen die overactief zijn. Objectief gezien is er dan weinig mis met de auto. Maar er kunnen wel redenen zijn de auto te laten staan. Dank voor het lezen en keep up the good work. Zijn vraag is dus eigenlijk... hebben jullie die? Hebben jullie reden waarom je auto's laten staan, al niet principieel?
Ja.
Goed, Martijn. Nou, Marco, ik heb ze wel, jij?
Nou, aangezien jij de test hebt gemaakt, mag jij dit keer eerst?
Ik vind de Lucid Air zo gaaf dat ik zou, als het allemaal in zit, voor de Lucid Air kiezen, maar het zegt meer over de auto. Ik zou de Tesla niet op de stengels laten staan. Bijvoorbeeld een Model I, dat overweeg ik zelfs privé wel een beetje als het allemaal zou uitkomen, zeg maar, de huidige. En dan na de facelift gaat er aankomen. En het liefst zou ik wachten, want dan wordt hij zuiniger en zo. Maar jij zei al, dan krijg je wel die knop op je stuur. Dacht ik, ja, dat is waar. Ik zou hem niet op laten staan.
Nee?
Nee. Okay. Heb ik dingen waar ik een auto wel op zou laten staan? Nou ja, als hij gewoon, dat klinkt heel, heel verantwoordigend. Als ik vind dat hij niet fijn rijdt. En bijvoorbeeld eigenlijk die Octavia van de vorige generatie. Geweldige aandrijflijn, super ruimte. Ergonomie was in die tijd nog top. Kofferbak kan niet op, mensen kunnen mee. Onder zelfs de week, ik hoef hem niet.
Maar maar even terug naar de vraag die Martijn stelt. Zou je een auto laten staan puur op iets ergonomisch? Dat is eigenlijk de vraag die hij stelt.
Nee, hij zegt gewoon...
touchscreen trend, overactieve ADAS-systemen.
Hebben jullie principiële zaken waarop je een auto's laat staan? Okay. Dat is uiteindelijk een vraag.
Ik denk dat hij het bedoelt in relatie tot het bovenstaande.
Op de ergonomie? Nee, ik niet. Als dat het is, nee. Als ik verder de auto top vind,
ja?
Dan kan ik door de ergonomie heen. Ja, okay. Ja.
En hoe neem je het mee in testen? Want dat is ook een deel van...
De crash scoort die bijzonder laag op de interieurpunten. Bij interieur zit ergonomie een beetje verwerkt in de scorekaart. Dat kost daar wel punten, ja.
Ja.
Ja. Maar als ik zelf verder de auto goed vind, dan is als ik hem laat staan, heeft het andere redenen, maar niet de ergonomie.
Okay.
Ja.
Ja, fair enough.
En bij jou?
Ja, ik zou een auto absoluut laten staan. Als ik me moet gaan ergeren aan een auto,
ja.
Dan... kijk, ik vind een auto net iets te veel geld kosten dat ik me ga ergeren aan iets. Kijk, dat iets beter kan, dat is één ding. Maar bijvoorbeeld die knoppen voor de richtingaanwijzer bij Tesla, daar erger ik me helemaal scheel aan.
Ja.
En bij testen ook. Kijk, ik vind...
Een richtingaanwijzer op een Lambo bijvoorbeeld? Die heeft ook één knop aan de linkerkant van het stuur.
Ja, dat klopt. En dat vind ik ook ergonomisch niet heel sterk. Maar het voordeel daarvan is wel dat het niet... rechts is rechts en links is links.
Dat klopt, ja. Even voor de mensen die niet weten. Bij Lamborghini is een soort schuifknopje, wat je met je duim dus naar links of rechts...
Ja.
Met je linkerduim altijd naar links of naar rechts beweegt.
Ja.
En bij Tesla zijn er twee losse knoppen die boven elkaar zitten.
En dat maakt hem, als ze naast elkaar hadden gezeten, was het misschien nog anders geweest. En dat heeft ermee te maken misschien dat het een afwijking in mijn hersenen is, maar als ik op een rotonde rijd en mijn stuur is omgedraaid, dan kan ik wel nog, als ik mijn duim op die knop heb, bepalen dat links links is en rechts rechts. Ook al is het ondersteboven. Ja. Maar als knoppen boven elkaar zitten, dan moet ik eerst gaan nadenken, was boven nou naar rechts of was boven nou naar links? En daar zit een logica in, want namelijk de knop voor naar rechts zit boven. En dat klopt, want als je rechts afslaat, dan draait het stuur ook aan die kant naar boven.
Ja.
Maar dat is net één gedachtepatroon te veel om op een rotonde te denken, ik ga afslaan, ik kan het gedachteloos bedienen.
Ja.
Misschien dat het een kwestie is van gewenning, maar voor tests denk ik altijd, we rijden die auto's meestal een week om me erbij. Als ik het na een week nog steeds niet begrijp, vind ik dat het ergonomisch tekortschiet.
Ja.
En ADAS-systemen, ja, voor een deel, kijk, ik kan een fabrikant niet verwijten dat die snelheidspiepjes erop zitten, want dat is door de EU nou eenmaal verplicht gesteld.
Ja.
Wat ik wel kan doen, is bijvoorbeeld lane keeping assist. Er zijn auto's, BMW's bijvoorbeeld, laat ik het eigenlijk standaard aanstaan, want dat zit me niet in de weg. Als het een keer ingrijpt, dan gebeurt dat ook vrij subtiel. Maar er zijn ook fabrikanten, Suzuki bijvoorbeeld, waar zo'n ding ineens gewoon een jenk aan je stuur geeft.
Ja.
Of de MG4, dat was helemaal levensgevaarlijk. Want als je langs een fiets suggestiestrook reed, dat die je echt gewoon de baan voor tegemoetkomend verkeer opstuurt. Ja, dat vind ik wel een tekortkoming. Ja.
Ja.
En dat is, kijk, we rijden 200-300 auto's per jaar. Op een gegeven moment ontwikkel je wel een beetje gevoel voor, hey, dit vind ik hinderlijk, maar is objectief bezien, valt het mee?
Ja.
Of dit is gewoon in het omveld van andere auto's echt een tekortkoming?
Ja, nou vooral dat, hè. Want je kan ook iets hebben waarvan je weet van, die piepjes nu, ook ben je wettelijk verplicht, maar je hebt ook zaken van, het is ook bijna niet te voorkomen dat iets of bla bla bla, maar je hebt ook zoveel systemen dat je weet dat anderen het beter kunnen.
Ja.
Of dat anderen wel lukt, waarvan het dit oplossen is onmogelijk. En de rijdacht en de auto iemand anders naast opgelost.
Voorbeeldje, ik heb Honda heel hoog zitten, maar Honda heeft in bijvoorbeeld de nieuwe CRV ook dat snelheidspiepje.
Ja.
Dat kun je uitzetten, maar dan moet je door een menu in je touchscreen.
Mm-hmm.
Nou, dat vind ik al niet handig. Daar wil ik eigenlijk gewoon een soort shortcut voor. Maar dat menu kun je ook alleen maar in als de auto stilstaat.
Oh.
En dat is niet nodig.
Nee.
Dat is gewoon puur door Honda zo bedacht.
Ja.
En dat is een tekortkoming, vind ik.
Ja.
Want pak de Fiat 600e. Daar programmeer je dat voor onder één sneltoets. En dan kun je in één keer alle systemen uitzetten die je gewoon niet aan wil hebben tijdens het rijden.
Ja.
Dus dat kan beter, bewijzen andere fabrikanten.
Maar goed, dan dwalen af naar van zijn vraag. Laat je, als jij een auto verder super vindt, laat je het op zoiets staan. Dus je hebt het budget om een 911 die rijdt zoals hij nu rijdt. Maar je krijgt wel, het systeem zit wel, de snelheidswaarschuwing knop zit wel 6 systemen diep. En elke keer dat je hem start moet je opnieuw uitzetten. Laat je 911 dan staan?
In alle eerlijkheid? Dan zou ik op zoek gaan naar een mooie 991.
Oké. Okay. maar dat zou je sowieso al doen, denk ik. Maar dat maakt een beetje lastig. Als in 991 Europa zegt, alle occasions moet dat hebben ingevoerd, retrofit. Zo'n piepje. En ook in die 91 zit het dan. Dus laat je een auto die je verder goed vindt, maar dit is helaas onvermijdelijk. Laat je hem dan staan of niet? Dat is eigenlijk wat hij vraagt.
Nee, daar zou ik hem niet op laten staan. Maar
dat is eigenlijk dus toch niet, inderdaad.
Dan moet de auto wel echt iets heel bijzonders bij me aanwakken.
Nee, oké. Okay. Maar dat hebben we elke auto. Anders koop je auto sowieso niet, toch? Ik bedoel, je hebt zoveel keus.
Nou, weet ik niet. Koop je een Model Y omdat echt je hele hart gaat gloeien?
Nee, oké, maar wel omdat het de ideale auto is in de omstandigheden natuurlijk.
Ja, precies. Maar kijk, een Porsche koop je niet omdat het de ideale auto is voor je omstandigheden. Of in ieder geval niet een 911. Dat maak je mij
Ik heb mijn omstandigheden niet. Nee. moet gewoon zo'n ding worden gereden.
Weet je dat een 3-jarig kind precies in die frunk past? Dat is echt ideaal.
Nee, oké. Maar als hij maar goed genoeg wordt, dan zou je het wel door de financiën. Daar komt het neer.
Als een auto echt iets heel speciaals in me losmaakt, om wat voor reden ook, onderstel heel goed, fantastische stoelen, geweldige motor, weet ik veel, dan rekken de grenzen wel wat op. Maar over het algemeen voor een auto, gewoon als een vervoermiddel en niet als een genotsmiddel, nee, dat zie ik niet gebeuren. Nee.
Nou, want ik zou dus ook geen... Kijk, Ferrari's ergonomie is, om maar met knop op het stuur te beginnen. Nou, voor één per kant, dat scheelt richting en wijzen op het stuur. Maar ik zou geen Ferrari laten staan, omdat het ergonomie waardeloos is.
Nee, maar...
Ook de pure zanger niet.
Nee, maar ja, die heeft een V2. Ja, wat ik zeg, die maakt iets in je los, omdat hij die V12... Dus, oké, laat ik het proberen zo te formuleren.
Maar ik zou hem niet willen als hij geen V12 heeft. Als die pure zanger straks komt met die V6 van de 296...
Ja.
Dan denk ik dat dan...
Laat die maar zitten.
Dan... Nou, eerst rijden, want je weet het nooit. Maar ik denk dat het toch wel heel veel wegvalt dan, ja.
Ja, dat weet ik wel zeker.
Ja. Terwijl in de 296 verwacht ik. Ik heb niet gereden, jij wel. Maar dan, dat past bij die auto's verder prima.
Ja, zeker.
Maar als, V6
maar als ze daar die V12 inlepelen, dan heb ik die
ook. Oeh, ja. Even overstuur de microfoon bij dat idee. Nou, ik ben nog steeds laatst tegen dat jij die SP3 hebt gereden. Dat jij gewoon een LaFerrari zonder stekker. Dat moet wel wat geweest zijn, man. Ja. Met het walen
ja, ik was erbij.
Ja, jij was, ik zeg, het moet wel eens geweest zijn. Jij weet dat het wat was.
Dus laat ik het zo zeggen. In antwoord op je vraag.
Zou je een SP3 laten staan omdat hij hinderlijke ergonomie heeft?
Nee.
Nee, oké. Nee is samenvatting.
Ik zou een vervoermiddel laten staan omdat hij hinderlijke ergonomie heeft. Ja. Ik zou een genotsmiddel niet laten staan omdat hij hinderlijke ergonomie heeft.
Oké, nou, mooi uitgebreid antwoord. Gaan we door naar de vaste rubrieken. We beginnen met de to-drive list. Welke auto's willen wij graag nog een keer rijden? Omdat het ondanks dit vak nog nooit gelukt is. Jij noemde de Maserati Quattroporte van de vierde generatie. Vanwege die fijne V8.
Ja.
Super nice. Ik had deze ook een reen wel. Dan ga ik voor een auto die jij wel reed, ik niet. De Cadillac ATS.
Ja, dat is al de tweede keer dat er een ATS in deze rubriek staat.
Jij hebt ATS-V genoemd volgens mij. Ja, ik heb de hele ATS-V ook. Wil ik nog een keer rijden, maar gewoon de hele ATS heb ik eigenlijk nooit gereden. En, ben toch wel, en die auto was toch, iedereen zei, ja, het is niet bepaald dat BMW kan opdoeken met zijn 3-serie. Maar het is stiekem toch best wel een geinig leuke auto. En dan denk ik, nou, ik heb er nog nooit gereden. De coupé niet, de sedan niet.
Oké. Dus ben en dan benieuwd. Nog een specifieke versie of?
Nou, ik zeg any will do. Als ik any will do, en als ik toch maar kies, doe dan maar die V. Ik bedoel, we zijn toch bezig. Maar any will do eigenlijk, ja. Was dit ook nog niet met diesel heel sporadisch of zo? Dat ze zelfs dat een keer hebben geprobeerd?
Nee, volgens mij niet. Volgens mij was het 2 liter turbo, 3.6 V6 of de V, volgens mij.
Ja.
Denk ik.
Allemaal leuk. Nee, ik ben benieuwd. Gewoon eens kijken hoe het voelt. Of toch een beetje dat het... Hij was wat harder en zo, wat Europeeser.
Nou, het was eigenlijk een E46 M3. Of een E46 3-serie, sorry.
Oh, wat zeggen? Dat is wel heel...
Sorry. Een E46 3-serie. Dat je dacht, wow, het kan een tandje verfijnen, maar het is wel lekker sportief.
Ja.
Dus...
Nou, daarom. Ben wel benieuwd.
Nou eigenlijk. Dat zou ik... En die is zeker niet onmogelijk.
Beetje raar je wil of... Wat toch een beetje op mij ontglipt is, zoals natuurlijk soms gebeurt. Wel zo'n zeldzame auto's dan ook weer niet. Maar ik vond het een raar leuk project van Cadillac voor Europa. Dus zodoende.
Ja, dat hele BMW killen, dat is toch lastiger dan je denkt?
Ja, ik weet nog. Ik ging... Was ik net 6 jaar af hier in dienst bij een autovakblad. En toen ging Cadillac even Europa bestormen. En Kroijmans ging dat doen voor Europa. Dus niet de dealer, maar de Kroijmans Corporation.
Uh-oh.
Die dus inmiddels failliet zijn. Die heeft iets met elkaar te maken, die twee dingen. En die openden toen hun pand langs de A2. Waar ze in heel veel merken hebben gezeten. Ik ben zelfs kwijt welk specifiek merk daar nu zit. Waar Cadillac toen zat. Je hebt natuurlijk NIO zit daar en Kia zit daar. En...
Durf ik echt niet te zeggen, dat is voor mijn tijd.
Ja. Heel bombastisch met een lasershow. En Bob Lutz was over om te speechen. Dat ze bij vrienden. En dan zag je dus die CTS van toen. Dat ding uit de Matrix, zeg maar. In een soort filmpje die dan binnenreed. Dat zijn een persoon die in een vechtzaal met zijn lichten aan. En dat alle E-klassen dus uit angst achteruit reden en de deuren op slot deden. Uit angst voor de Cadillac CTS.
Iets met een hoogmoed en een val.
Ja, mooi. Hè? Toen dacht ik ook van, nou. Ja, maar ook dat je dat gewoon zonder zijn durft te brengen. Van de E-klasse schrik terug in zijn hok. Want de CTS is hier, weet je wel. Dacht, ja, ik vind het wel, gewoon... Het had ook wat humor dat je dat gewoon met zoveel bravoure het komt doen.
En dat is ook wel typisch Bob Lutz ook.
Ja.
Gewoon
maar klein, hè? Dat E-klasse, het had detail. Dus die E-klasse zie je als een soort Knight Rider, geen bestuurder. Maar de E-klasse als persoon rijdt het angst achteruit. En dan inzoomen op de deur waar je zo ziet dat hij op slot gaat uit angst. Van oeh, en de lampen uit. Ja,
oh, ja het klinkt gewoon helemaal als Bob Lutz.
Ja, was, eind 2004 was dat denk ik. Ja, 20 jaar geleden.
Poh.
Andere tijden. Gaan we door naar de tegenvallen. Welke auto vonden we niks of viel erg tegen? Ik noemde de vorige keer, zoals ik net al zei, de Skoda Octavia van een generatie terug.
Ja.
Wat noem jij deze keer?
Nou, dan doe ik de BMW 116i F20 na de facelift.
Ah, het ultieme driftmonster van BMW.
Precies. Nou, je had ook nog een 114 voor de facelift.
Dat is ook zo, ja.
Maar hier
was
specifiek...
Was dezelfde motor? Want die 114 ook niet...
Nee. Want de F20, dus de vorige generatie 1-serie, dus de laatste
achterwielaandrijver, ja.
Die kwam in den beginnen voor de facelift met 4 cilinders. En toen na de facelift kregen de basisversies, dus de 1.16 en de 1.18, die kregen 3 cilinders.
Oh ja.
En ik kwam erop omdat ik nu rij met die 1,5 liter 3-cilinder. Die heeft inmiddels mild hybrid en hij zit nu in de nieuwe Countryman. Daar rij ik hem in. En dat ik dacht, goh, ik merk helemaal niks van dat motortje. En dat bracht me terug naar de eerste keer dat ik met die motor reed in de 1-serie. Dat was dus na de facelift als 1.16i. En... Kijk, 3 cilinders hebben natuurlijk best wel een beetje onbalans, vooral bij lage toeren. En dat ding had een start-stop systeem en die motor lag in de lengte. En dat resulteerde erin dat elke keer als die motor aansloeg, dan was het gewoon net alsof dat ding een hele siddering door de koets heen ging. Je zat echt gewoon heen en weer schudden in je stoel. En dat was zo verschrikkelijk onverfijnd, dat je dacht dat je dit ding wordt gewoon affabriek met een kapotte motorsteun afgeleverd of zo. En kijk, ik begrijp heel goed dat je geld uitgeeft aan een BMW. En dan zijn heel veel mensen, ja, de meeste 1-serie rijders weten helemaal niet dat ze achterwielaandrijving hebben. Dan denk ik, nee, maar ik weet ook niet wat het verschil is tussen Albert Heijn sushi en Michelin sterren sushi. Maar ik proef echt het verschil wel.
Ja, precies. Je voelt wel dat het fijn rijdt.
Dat, precies. Exact, het kan heel goed zijn dat ondanks dat je dat niet specifiek weet, dat je toch voelt van, hé, dit vind ik fijner.
Ja.
Maar dit kostte gewoon met een beetje opties 35.000 euro.
Ja.
En elke keer dat je motor aansloeg, dan...
Ja. De allergekoopste versies van premium auto's was altijd een beetje embarrassing. Hè?
Nou ja, behalve Audi. Die hadden altijd een basismotor waarvan je... Weet je, dat was...
Ja, de motor was de rest van de auto. Had je geen cruise control, geen achteruit.
Nee, oké. Okay. Dat ze ketskaal waren, ja. Dat is inderdaad... Maar dat deden ze allemaal. Maar bij Mercedes en BMW was vaak ook de basismotor. En voor de facelift had je inderdaad dan ook nog een 1.14i. Dat was een 1.6 viercilinder. Volgens mij had die wel een turbo ook. Maar dat leverde 90 pk of zo. Dat was echt gewoon schandalig. Maar goed, de 1.16 na de facelift, dat was ook maar 107 pk.
Ja.
En dat was ook heel dat je denkt, ja, je koopt zo'n ding toch een beetje omdat je een goed chassis hebt. En dat wordt niet echt heel erg uitgedaagd door deze motor,
nee.
Zeg maar.
Nee, heel hard bocht in, hè?
Ja, nou, maar dan moest je echt wel, dan moest je wel heel graag BMW.
Dat is de Mini One op een gegeven moment had het ook, hè? Dat je ook met 80 pk en zo.
Ja. En dat vond ik dan nog net minder erg. Want dat, kijk, bij minis is het altijd al geweest. Je moet zorgen dat je zo min mogelijk tempo verliest. Want tempo maken kost gewoon heel veel moeite.
Ja.
Dat is ook een beetje de charme van die auto. Maar ja, bij een BMW verwacht je toch een beetje vermogen. En dit was wel heel treurig. En dan weinig verfijning. En dan had ik hem, volgens mij had ik hem ook nog met een handbak. Nou, dat is ook niet altijd BMW.
Die rubberen dingen, ja, precies. Ja.
Nee, dat moet je wel heel graag willen, hoor.
Dat was hem niet.
Nee.
Bij deze gaan we even kijken naar de introducties. Want we zijn weer lekker onderweg met z'n allen. Sterker nog, terwijl we dit opnemen, zit collega Steven Vermeulen ergens in Spanje om te rijden met de nieuwe Porsche Panamera.
Nou, dat.
Al nieuw. Met ook heel veel nieuwe Cayenne-techniek en zo. Is het nou echt al nieuw? Of eigenlijk een soort bij de facelift,
ja.
Hè? Ja.
Het is net als Cayenne.
Ik ga zelf, ik weet niet of ik dit dan mag zeggen wat ik ga doen, want het embargo is niet bekend. Nee. Ik ga zelf deze week iets nieuws bekijken wat in Japan wordt gemaakt. Ik mag niet zeggen wat. Jan Lemkes, die vliegt dan in. Dat is wel leuk, want ik ga naar Frankfurt. En de ochtend dat ik terugvlieg, vliegen Jan Lemkes met ons kamerman Jeroen in het toestel waarin ik terug naar huis vlieg. We kunnen even zwaaien elkaar bij de gate.
Nou,
in,
gezellig.
Op Frankfurt, dat is wel geinig. Want die gaat rijden met de gefacelifte Audi Q4 e-tron. Toch een belangrijke auto voor Nederland. Ik zie hem best wel vaak. Dan gaat ook Jan, die gaat in de sneeuw spelen met een Mitsubishi Outlander, zie ik.
Ja, en een paar Mitsubishi Evo's.
Ja, ergens in Scandinavië, ook altijd leuk. Cornelis gaat rijden met de, wel belangrijk, E3008.
Ja, dat is gelijk de nieuwe 3008. Ja. Dus...
Dan gaan we eens beginnen met de elektrische.
Ja.
En ook Cornelis gaat dan nog wat later in maart rijden met de Maserati Grecale Folklore. Dat is de elektrische versie van, hè? Zeg ik dat goed?
Klopt.
Ja. Ik denk dat die E3008 wel belangrijk wordt voor Nederland. Als toch weer elektrische auto's
maar
hebben.
Je weet het niet, hè? Je weet het niet.
Ja, als jullie de blik van Marco konden zien, dan kan je hoop sarcasme van aflezen. Als we het toch over 3008 hebben en we kijken in de garage, dan had ik, zei de gek, een Peugeot 3008, 136 pk mild hybrid.
Ja.
Dat is toch de oude 3008.
Ja, maar het ging me specifiek om die mild hybrid aan de lijn. Want die komt natuurlijk in dat als echt zo'n olievlek in dat gamma. En toevallig de eerste die ze hadden, nou, dat zal niet geheel toevallig zijn trouwens, maar was dus het klikje 3008.
Ideale motor. Hij kan gewoon net die lage snelheden veel meer op stroom doen. Een accu van 0,5 kWh. En dat druk je verbruik in de praktijk heel goed. Want je kan veel efficiënter omgaan met dat blok. En net wat meer koppel onderin. Eigenlijk met de versie die je moet hebben. Niet de plug-in, veel te zwaar. Weet je wel, als je zonder 3008 doet van de oude versie. En hij zal ook een nieuwe versie komen, denk ik. En ook in alle andere Stellantis modellen is dit een aantraden aandrijflijn.
Nou.
Ik had er een Mazda CX-5 bij. Wordt goed oud. Op zich.
Ja, hè?
Hij wordt al oud, maar hij wordt wel goed oud. Erg leuke test van... Ook weer Jan Lemkes, de BYD Seal tegen de Hyundai Ioniq 6.
Ja.
Lage lijnen, sedantjes met een beetje coupé lijntje. Erg geinig. Dan zat jij in een Mini Countryman C. Moest ik even opzoeken, waar staat die C nou voor?
Ik denk voor combustion.
Ah,
denk ik.
Makes sense. Ze hebben dus de Countryman E en de Countryman C.
Ja.
Dat is geinig. En had jij een T-Roc bij?
Ja.
Hangt ook altijd een beetje tussen segmenten in, hè?
Nou ja, alleen die Countryman is groot geworden.
Ja, bizar, hè?
Dat is wel echt het bewijs dat Duitse humor bestaat, hoor.
Iedere generatie doet gewoon een segment hoger dan
ding. Er staat mini op, maar het ding is 4,5 meter lang.
Ja, ja. Als we nog een generatie verder, dan testen we hem tegen de GLS, zeg maar.
Nou ja, daar komt het wel een beetje op neer, ja.
Cornelis, een bijna ouderwetse test, namelijk een 5-serie tegen een E-klasse.
Ja.
Alleen wel met stekker.
Ja.
En
ja, daar ontkom je niet meer aan.
Ja, twee plugins. Ik kreeg toevallig mee in die 5-serie en zelfs daar voel je dat hij wel erg zwaar is. Hij is ook echt heel soft geworden. Chinees soft, zeg maar.
Ja?
Ja, ja. Steeds comfortabeler.
Hm. Okay.
Dus vind ik ook wel iets van, eigenlijk. en ik zie nog staan een Mazda 2 Hybrid. En nog iets cursiefs erbij.
Ja, die is gericht. De Mitsubishi Colt Hybrid.
Leuk dus, testje.
Ja, dat zijn twee hybride auto's die allebei niet zijn van de fabrikant die erop staat.
Nee, dat is wel erg leuk. Ja, dat is een soort vreemde... Een
idee van Stefan, zeg ik erbij.
Want, voor wie niet weet, een Mazda 2 Hybrid is een Toyota Yaris.
Ja. En een Mitsubishi Colt Hybrid is een Clio.
Ja, en je kan het van buiten ook alle twee zien. Niet van onderhuids. Nee, echt gewoon labelwissel en klaar.
badge engineering.
Bij Mazda nog raar dat ze ook wel hun eigen Mazda 2 hebben. Dat vind ik dan zo.
Ja, grappig. Dat is een moeilijke spraat,
ja,
hè?
Ja. Ja. Die nog leuk uitziet ook. Oké, okay, nou kunnen we bijna afsluiten. Maar voordat ik vergeet, ik heb nog een paar leuke dingen om weg te geven. Ik denk, laat ik dat eens weer doen. Ik heb een prachtig technisch overzicht van de Porsche Cayman 718 GT4 RS. Kreeg ik bij de introductie, liep bij mij een beetje stof te verzamelen. Ik dacht, het is echt een mooi boek zonder om gewoon bij het oud papier te doen. Het is een soort heel extreem luxe persmap. Erg leuk voor de liefhebber, als zoiets bestaat als Porsche liefhebber. Ik kan me niet voorstellen, nee. Die is nou fan van Porsche. Nee. Maar vind je het toch leuk, meld je even. En hetzelfde geldt, ik heb 2 baseball caps, brand new. Eentje van Cupra en eentje van het Merkse merk Toch. En ik heb ook gezegd, als je dan toch het merk rijdt, waarom zou je niet
hij maakt hem gewoon.
Een baseball pep van hebben, maar van Toch kan je nog niet rijden, het is nog niet. Maar ik dacht, ja, weet je, ik kan het gewoon de tombola doen of ik kan er luisteraars van de podcast blij mee maken. Ja, en doe ik dat het liefst. Dus,
ik ga de eindredactie zweep halen voor die woordgrap van je van net.
Spreek een van deze 3 items je aan. Stuur even een mailtje met motivatie naar uitlaat@outik.nl en dan trek ik daar een winnaar uit. Dat was voor deze week. Marco, je had al een enquêtevraag bedacht net.
Ja, maar ik ben het vergeten.
Het laden was het. Dus ga je het laden uitstellen als het 10 cent goedkoper is?
Ja, dat was het. Nou, ik ben benieuwd.
Ja. Zetten we bij. En dan gaan we binnenkort weer wat enquêtes doornemen. Want er zaten wel een paar leuke uitslagen bij. Ik tik hem even in, anders vergeet ik dat te laden uitstellen. Leuk, leuk, leuk. Nou, ik wil je meestemmen, kan dat via Spotify. Scroll dan thuis, luister van aflevering even omhoog. En dan verschijnt de enquête voor als je niet kan vinden. En sowieso dank jullie allemaal voor het luisteren weer. En laat vooral ook even een review achter als je luistert via de Apple Podcast. Of de podcast app of via Spotify. Tik even de 5 sterren aan, nog liever even met tekst, want worden de technische overlords erg blij van. En dan kunnen wij langer blijven bestaan. Vergeet niet je vrienden te tippen om naar deze podcast te luisteren. Tot de volgende keer. Dag.
Hey, goed dat je er bent. Stap in. Concentreer je even op dit geluid. Wat een rust, hè? Alles over elektrisch rijden lees je op autoweek.nl. Je vindt er alle tests, gebruikersreviews en tips en adviezen. Klaar voor elektrisch rijden? Autoweek, vol van auto's.
Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met indebuurt.nl en Theater Junushof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.